familie en meelevenden, mag ik u verzoeken u op te staan van uw zitplaatsen.
Naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geachte familie en belangstellenden, wij willen vanmiddag het woord van de Heere openen bij het laatste hoofdstuk van het boek Prediker. Hoofdstuk 12. Daar lezen wij het woord van God als volgt. En gedenk aan uw schepper in de dagen van uw jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen, van welke gij zeggen zult, ik heb geen lust in dezelve. Eer dan de zon en het licht en de maan en de sterren verduisterd worden, en de wolken wederkomen na de regen. In de dag wanneer de wachters van het huis zullen beven en de sterke mannen zichzelf zullen krommen, de maalsters zullen stilstaan omdat ze minder geworden zijn en die door de vensters zien verduisterd zullen worden en de twee deuren naar de straat zullen gesloten worden, als er is een nederig geluid der maling en hij opstaat op de stem van het vogeltje en al de zangeressen nedergebogen zullen worden. Ook wanneer zij voor de hoogte zullen vrezen en dat er verschrikkingen zullen zijn op de weg en de amandelboom zal bloeien en dat de sprinkhaan zichzelf een last zal wezen en dat de lust zal vergaan, want de mens gaat naar zijn eeuwig huis en de rouwklagers zullen in de straat omgaan. Eer dan het zilveren koord ontketend wordt en de gulden schaal in stukken gestoten wordt en de kruik aan de springader gebroken wordt en het rad aan de bornput in stukken gestoten wordt en dat het stof wederom tot aarde keert als het geweest is en de geest weder tot God keert die hem gegeven heeft. Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker, het is al ijdelheid. Tot zover lezen wij dit schriftgedeelte en wij willen vanmiddag een ogenblik nadenken over wat in dit schriftgedeelte staat in het midden van vers 5 deze woorden, want de mens gaat naar zijn eeuwig huis. Laten we eerst bidden. Genadige God, wij zien op tot u. Nu wij bij elkaar zijn, in verband met het droeve gebeuren dat u een oude vrouw, een oude moeder, een schoonmoeder, een grootmoeder, een overgrootmoeder uit het leven hebt weggenomen. Ze mocht een hoge, een uitzonderlijk hoge leeftijd bereiken. En al was dat zeker de laatste jaren allemaal met allerlei gebreken, maar ze heeft inderdaad toch van u vele zegeningen ontvangen. Met name ook dat zij tot op haar hoge leeftijd helder van verstand mocht blijven. Dat gaat ook wel eens heel anders. Dat mensen door de ouderdom en door allerlei gebreken het contact met de buitenwereld verliezen. En met wie dus ook geen gesprek meer mogelijk is. Maar dat is met haar anders geweest. Tot op het laatste toe, heren, hebt u haar verstandelijke vermogens gelaten. Al waren er lichamelijk allerlei gebreken die ook tot zorg aanleiding gaven. Maar hoe oud een mens ook worden mag en hoe gezegend hij ook zijn mag, en hoezeer hij ook zijn vermogens mag behouden tot aan het eind, het einde komt een keer. En dat is ook voor haar waar geworden. En nu laat ze een lege plaats achter in haar familiekring. Een familiekring waar al heel wat lege plaatsen zijn. Want zo gaat dat als een mens oud mag worden. Dan zijn er allerlei verliezen die we onderweg lijden. En dan maken we het mee dat allerlei mensen ons voorgaan. Dat brengt ook een stuk eenzaamheid met zich mee. En vervreemding. Heren, en zo gaat het. Dan komt het voor ons allemaal toch een keer zover dat wij, zoals het woord van u vanmiddag zegt, naar ons eeuwig huis gaan. De plaats die ze ingenomen heeft is nu leeg. En wij bidden van u dat u gedenken wilt aan hen die over die lege plaats treuren en die daar droefheid en verdriet over hebben, die dat ook zullen voelen dat die plaats leeg is. Wij bidden van u, heren, dat u ze gedenken wilt vanmiddag en in de dagen die gaan komen. En dat ze met het verdriet en het gemis en de rouw maar tot u mogen gaan. Laat ons allen ook verstaan, heren, dat u ons iets te zeggen hebt. Dat is in elk sterfgeval zo, dat is in alle bijzondere gebeurtenissen in ons leven zo. Dat is zeker ook als we met het woord van u in aanraking komen het geval, u hebt ons wat te zeggen. En u wilt ons een ogenblik doen stilstaan. Op het pad waarop we vaak zo'n haast hebben. Vanmiddag hoeven we geen haast te hebben. Ook met een begrafenis past het ons om rustig aan te doen en om inderdaad na te denken en ons te bezinnen en vooral de vraag onder ogen te zien. Hoe zal het zijn als God ons gaat onderzoeken en als wij gedagvaard worden, want sterven is gedagvaard worden. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven. En daarna het oordeel, dus dan moeten we voor onze rechter komen. Dat geldt ook voor ons, vroeg of laat. Of we nu al op hoge leeftijd zijn, dan kan het heel dichtbij komen. Of dat we nog jong zijn, en dan kan het nog heel lang duren. Maar het komt een keer. Doordring ons daarvan en geef dat wij in het licht en in het besef daarvan vanmiddag ook die vraag onder ogen mogen zien. In zelfonderzoek. Hoe zal het met ons zijn? Waar gaan wij heen? Wat is het einddoel van onze reis? waar komen we straks door de dood heen terecht? We bieden van u, Heere, laat uw woord ook in deze dingen leiding mogen geven, onderwijs mogen schenken. En wilt gij in de overdenking van uw woord voorafgaande aan de begrafenis ons schenken wat we nodig hebben, opdat deze dag van begrafenis, deze dag van rouw, voor ons toch ook een dag van geestelijke winst zou mogen zijn. Dat is het wonder, Heere, dat u kunt werken. Als wij verliezen lijden, als we er minder van worden hier op aarde, dat we er dan toch in wezen niet minder van worden, maar dat het ons geestelijk vrucht oplevert en dat we er winst uit ontvangen. Maar dat moet u doen. Dat kunt u ook doen. Wilt u het dan genadig schenken? En dan past het ons natuurlijk ook heel bijzonder om uw naam te danken voor alles wat u in deze overledene hebt willen geven. En voor het feit dat ze zo lang bij haar kinderen en bij haar kleinkinderen mocht zijn. Uw naam te danken voor al het goede dat ook haar deel mocht worden. Maar het gaat voorbij. Alleen die de wil van God doet, die bestaat tot in eeuwigheid. En wat u gedaan hebt tot heil van onze onsterfelijke zielen, dat gaat mee over de dood heen. En dat reikt ook over het graf heen. Dat blijft tot in der eeuwigheid. Daarom zullen we dat goede deel moeten leren kennen in ons leven. Zal het met ons wel zijn. Heere, gedenk ons zo. Om Jezus wil. Amen. We luisteren vanmiddag dus met elkaar een ogenblik naar een woord van de prediker. Van hem hebben we een boek, een boekje moet ik eigenlijk zeggen, in de Bijbel. En in dat boekje worden ons op een hele duidelijke en reële manier getekend dat de mens sterfelijk is. Bijzonder ook in dat laatste hoofdstuk. Dat laatste hoofdstuk wat we gelezen hebben, althans het eerste deel daarvan, dat begint met een oproep. Een oproep met name gericht aan het adres van jonge mensen. Jonge mensen die nog aan het begin van hun leven staan. En tot hen zegt de Heere via deze prediker: gedenk aan uw schepper in de dagen van uw jongelingschap. En hij argumenteert dat ook. Waarom we dat nou juist in onze jeugdjaren moeten doen. Aan onze schepper gedenken. Hem zoeken. Om hem te mogen kennen. En met hem verzoend te mogen worden. En in hem vrede te vinden. Waarom we dat nou juist in onze jonge dagen moeten doen. Het argument dat de prediker daarvoor gebruikt is: straks komen de kwade dagen. Straks komen de jaren waarin de lust vergaat. En dan gaat de prediker vervolgens op een, en we noemen dat zo, allegorische manier aantonen hoe het eruit gaat zien in ons leven als de kwade dagen dichterbij komen. Dan tekent hij dat met een beeld, een uitvoerig uitgewerkt beeld, een vergelijking die hij tot in allerlei details volhoudt. Dan vergelijkt hij het mens, het leven van een oude mens met een bouwvallig huis. Met een huis dat allerlei gebreken gaat vertonen. Ik noem een paar trekken uit dat beeld wat hij gebruikt. De wachters van het huis zullen beven. Verstaat u dat dan in deze zin, dat de armen van een mens beven gaan, trillen gaan, door de ziekte van Parkinson, of nog weer door een andere kwaal, of gewoon vanwege de ouderdom? Dat iemand niet vast meer is in zijn hand en in zijn arm. En dat de sterke mannen zichzelf zullen krommen. Beeld van de benen die ook niet meer zo willen. Die ook zwakker gaan worden. En dus hun sterkte verliezen. Die sterke mannen krommen zich. De maalsters zullen stilstaan. De tanden vallen uit. En het wordt al moeilijker. Het wordt al moeilijker ook om het voedsel tot ons te nemen. En dan moet u dat natuurlijk lezen in de tijd waarin dit geschreven werd. Toen er op het punt van de tandheelkunde nog lang niet mogelijk was wat er nu mogelijk is. Als een mens toen zijn tanden kwijtraakte, dan had hij niets meer in de mond. En hoe moet het dan met het eten? De maalsters zullen stilstaan. Die door de vensters zien, worden verduisterd. De ogen. Er komt staar op de ogen. Er komen allerlei andere gebreken wellicht. Maar het gezichtsvermogen wordt minder. En meer komt een mens in de greep van de duisternis. De blindheid. Ook natuurlijk weer in het licht van die tijd. Toen er ook veel minder mogelijk was operatief en met brillen enzovoort. De twee deuren naar de straat worden gesloten. De oren. Ze gaan achteruit en een mens hoort niet meer zo makkelijk. U herkent het. U herkent het in het leven van uw moeder. Zo is het gegaan. En zo gaat het zo menigmaal met mensen die op leeftijd en zeker op hoge leeftijd komen. En tenslotte, en daar is de prediker ook niet onduidelijk in, en tenslotte gaat de mens naar zijn eeuwig huis. En gaan de rouwklagers door de straat, zoals dat ook vandaag het geval is. De rouwklagers, de mensen die de begrafenis regelen, maar ook de familie die straks op het kerkhof zal staan en onderweg daarheen, inderdaad als een rouwstoet, zij lopend, het zij met vervoersmiddelen, over straat gaan. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. En of dat nu gebeurt als iemand 97 geworden is, wat een hoge leeftijd overigens. Of dat nou gebeurt op een veel lagere leeftijd. Dit is de werkelijkheid. Want de dood is tot alle mensen doorgegaan. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. Zonder uitzondering. Zonder enige uitzondering. Je kunt het proberen van je af te zetten. Je kunt proberen aan andere dingen te denken. Je kunt proberen te geloven dat het ons niet geldt. En ergens zijn we daar toch steeds weer mee bezig om te denken, ja, dat treft een ander en dat gaat bij die en bij die. Maar onszelf proberen we toch als een soort uitzondering te zien, maar het is zelfbedrog. De mens, elk mens, gaat naar zijn eeuwig huis. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. De prediker zegt zelfs niet, hij zal naar zijn eeuwig huis gaan, maar hij is al onderweg. Hij is al onderweg. En dankzij de vooruitgang op medisch terrein en op allerlei andere terreinen, hebben we dat misschien niet eens zo in de gaten. Maar onze maalsters beginnen ook al stil te staan. Het is dat de mens met behulp van de tandarts op allerlei manieren ook in die situatie kan voorzien. En de twee deuren naar de straat die worden al gesloten. Met het ouder worden wordt het horen al wat moeilijker. En hoeveel van ons dragen al niet een bril, omdat die uit de vensters zien verduisterd worden. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. Is al gaande. En we zijn in feite dus al in de greep van de dood. Die zijn voorboden zendt. In allerlei gebreken, in allerlei moeite. En daar hoeft de mens echt nog niet oud voor te wezen. Dat begin je al heel snel te merken. Hoe komt dat dan? Hoe dat komt, dat is niet een natuurlijk proces zoals vele mensen willen geloven. Dat is niet omdat de dood bij het leven hoort, onlosmakelijk aan het leven verbonden. Kunnen wij wel denken, maar het woord van God zegt het ons anders. Het woord van God leert ons dat de dood de bezoldiging van de zonde is. Het loon dat de zonde aan haar dienaars uitkeert. Heel consequent. Heb je de zonde gediend, zoals we dat allemaal gedaan hebben en nog doen, dan krijg je rechtmatig het loon dat op die dienst afgesproken is. En dat is de dood. En daarin is de dood heel eerlijk. Want we weten van geen uitzonderingen. Dus wat zit daarachter dat de mens naar zijn eeuwig huis gaat? Dat we sterven moeten. Daar zit niet anders dan dit achter, dat wij zondaren zijn. En dan weet ik niet of u dat aanspreekt, of dat u zich dat realiseert, of dat u beseft wat dat betekent. Daar zal de een wat beter zicht op hebben dan de ander, zo ligt dat nu eenmaal in het mensenleven. Maar de werkelijkheid is zo. En u kunt dat ook heel gemakkelijk nagaan. Als ik alleen neem wat de Heere ons in zijn wet gebiedt, en dan ga ik met u echt niet al die 10 geboden langs, maar dan neem ik alleen de samenvatting van al die geboden, zoals de Heere Jezus ons die gegeven heeft, dat wij verplicht zijn God lief te hebben boven alles en onze naaste lief te hebben als onszelf. En wat daar nu niet mee in overeenstemming is, dat is zonde. Als God niet de eerste plaats in ons leven heeft en houdt, dan bewijst dat dat we zondaren zijn. Als we onze naaste voorbij kunnen leven, als we onze naaste haat en wat anders toedragen, dan is dat een bewijs dat we zondaren zijn. Nou, en dan ben je dus voorlopig nog niet uitgesproken als het gaat om de verschillende vormen die zonde kan aannemen. En als we dan eerlijk ons leven naast dit gebod leggen, dan zullen we allemaal, als we eerlijk willen zijn, moeten erkennen, ja, dan ben ik geen uitzondering. Dan deugt er in mijn leven ook heel veel niet. Want God heeft niet de eerste plaats. En God heeft niet die positie in mijn leven die hij waard is. En mijn naaste, als we eerlijk zijn, moeten we het erkennen dat er veel niet deugt. Nou, daar hebben wij nou voor gekozen. En dus, heel consequent, worden we daarvoor ook beloond. Billijk, rechtvaardig. Als we ergens voor gewerkt hebben en er is een afspraak gemaakt, dan verdien je zoveel. Dan zullen we erop staan dat we dat loon ontvangen. Nu, we hoeven er niet eens op te staan, we hoeven niet eens onze rechten te laten gelden. De bezoldiging van de zonde is de dood. En het graf is onze toekomst. Nu was het mevrouw van Wezel-Looy. En wie is de volgende? In de familiekring? In de gemeente? Want de mens gaat naar zijn eeuwig huis. Wat is dat dan, dat eeuwige huis? Wel, ik geloof dat je daaronder het graf moet verstaan. En dan alweer natuurlijk gerekend in de tijd van toen. Als een mens begraven werd, dan lag hij daar voorlopig altijd. Graven werden in die tijd niet geruimd, omdat er ruimtegebrek was bij grote steden enzovoort. Als iemand begraven was, dan bleef hij daar in dat graf. Tot de dag van de wederkomst van Christus. Zijn eeuwig huis. Dan hoeft hij ook nooit meer te verhuizen. Hier op aarde verhuizen we keer op keer. Dan gaan we van ons eigen huis, als we oud geworden zijn, naar een aanleunwoning. Of naar een verzorgingshuis. Of naar een verpleeghuis. En dan tenslotte naar het eeuwige huis. Dat is de laatste verhuizing die we meemaken. Daar blijven we. Het graf. En daar moeten we toch ernst mee maken in ons leven. Of vindt u van niet? Ja, zeker, vandaag ontkomen we er niet aan. Daar moeten we ernst mee maken. Dat moeten we ons goed realiseren. Want hier, voordat we die laatste verhuizing maken, hier vallen de beslissingen. En dan wijst Prediker daar niet zozeer over, deze oud-testamentische schrijver. Maar voor de rest vinden we in het woord van God heel wat gegevens die ons vertellen wat er op dat eeuwige huis volgt. Waar zullen we dan zijn? Ons lichaam in het graf. Ja, maar onze geest en onze ziel. Waar zullen we zijn wat ons geestelijk bestaan betreft in de eeuwigheid? En dan weten wij genoegzaam uit de rest van het woord van God dat de mens, dat er tweeërlei bestemming is. En dat het voor de een eeuwig wel zal zijn. En voor de ander eeuwig wee. Dat de een sterft om het leven te beërven. En dat de ander sterft en eeuwig in de dood zal zijn. En wat maakt nou verschil? Dat is een geweldig verschil. Dat is eigenlijk een verschil dat niet eens in woorden uit te drukken is. Dit is het ene uiterste en het andere uiterste. Eeuwig leven of eeuwige dood. Eeuwig wel of eeuwig wee. En wat beslist nu over de vraag waar zullen we zijn en wat zal ons deel zijn? Eén ding. En dat is of wij geborgen zijn achter het bloed van de Heer Jezus Christus. Die de Zoon heeft, de Zoon van God, de zaligmaker, die de Zoon heeft, heeft het leven. Die de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Daar vallen de beslissingen. Waarachtig geloof in hem die God gezonden heeft, of in ongeloof aan hem voorbij leven en nooit voor hem buigen en nooit in zijn bloed onze zonden afgewassen weten. En het is één van tweeën. En daar valt de mensheid nou uiteen. Als we dit niet kennen, dat geborgen zijn achter het bloed van Christus, als we dat niet kennen, de schuldbelijdenis voor God, wij die zondaren zijn zoals we zagen, die schuld hebben te belijden, die onze zonden hebben te erkennen en die vergeving van onze zonden hebben te zoeken en die kunnen we alleen vinden daar waar Christus zijn leven heeft afgelegd en waar hij zichzelf tot in de dood gegeven heeft als een offer voor de zonde. Wie dat niet heeft, die heeft geen verwachting. Nu niet, in het uur van sterven ook niet. En wie dat wel kent, wie wel als een arme zondaar, als een behoeftig mensenkind, als een schuldbewust mens, voor de Heere heeft geknield om hem te belijden. Ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen. Ik bedek voor u die niet. En wie zo wel geloof heeft mogen leren beoefenen in datgene wat God bereid heeft in Christus, in die zaligmaker van zondaren, die mag weten, en die heeft dus wel verwachting, na de dood is het leven mij bereid. Voor diegenen is er inderdaad dat vaderhuis met zijn vele woningen. Eeuwig in de hemel. Die plaats die Christus bereid heeft voor al de zijnen. De zijnen die hij met zijn bloed gekocht heeft. Die hij door zijn geest vernieuwd heeft. En voor wie hij nu de plaats bereidt. Opdat als het tijd is, zij tot hem zullen genomen worden. Nu voorlopig alleen wat hun geest, wat hun ziel betreft. Maar straks ook door de wederopstanding des vleeses heen, wat hun lichaam betreft. Dat opgewekt zal worden in heerlijkheid. Nou, dat zijn de twee mogelijkheden. En meer mogelijkheden kan ik u vanmiddag niet voorstellen. Eén van tweeën. Leven of dood. Eeuwig leven of eeuwig sterven. Die de zoon heeft, die de zoon niet heeft. Die voor God buigt, in schuldbesef, smekend om genade, gelovend in dat bloed van Christus, of die eraan voorbij leeft en het niet kent. En moet u zich niet indenken dat er ergens nog een tussenweggetje is, waardoor je en het een en het ander misschien een beetje kunt combineren. Dat is een geraffineerde gedachte die we misschien heimelijk hier of daar koesteren, maar zo is het niet. Het is één van tweeën. En de Heere biedt ons dat leven aan. Dat is zijn boodschap voor ons. Sta stil vandaag. U hoeft geen haast te maken. Naar het kerkhof hoeven we niet met snelheid te gaan. Op het kerkhof hoeven we ook niet in de kortste keren weer weg te zijn. Sta maar eens stil vandaag. En luister naar die boodschap. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. U en ik. En wij allen. En over 50 jaren, wat zeg ik, over misschien heel wat minder jaren, zijn de meesten van ons die weg gegaan. Luister naar die boodschap die nu nog klinkt. Zoekt de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. Vandaag luidt de klok van het evangelie nog. De klanken van de evangelieklok vermengen zich met de klanken, de sombere tonen van de doodsklok. Maar de doodsklok is niet de enige die luidt. De klok van het leven. Voor een ieder die gelooft, mag ook gehoord worden. Amen. Laten wij samen bidden en danken. Heren, we zien op tot u. Met dankzegging voor het feit dat u ons een ogenblik hier bracht en dat we naar uw woord hebben mogen luisteren. Het woord dat ernstig is en dat altijd ernstig is. Waar wij niet lichtvaardig over kunnen doen en waar we niet luchthartig mee om kunnen gaan. Maar waar we stil voor moeten worden. Dat woord ook van vanmiddag. Dat woord dat zo duidelijk bevestigd is ook. Als daar staat, de mens gaat naar zijn eeuwig huis, dan hebben we het gezien, dan zien we het vandaag. Dan gaan we er straks allemaal getuigen van zijn, dat deze overleden mens, Jannetje van Wezel Looy, die op de leeftijd van 97 jaren weggenomen is, ook naar het graf gaat. Als een duidelijke illustratie dat wij allemaal die weg zullen gaan. Doe ons dat beseffen, o God. En doe ons daarvoor vallen. En doe ons bovenal zien dat de enige weg om te ontkomen, de enige weg tot behoud, gelegen is in hem die van zichzelf getuigd heeft. Ik ben de opstanding en het leven. De levende Heere, de Heere Jezus Christus en het geloof in hem. Laat dat ons alle duidelijk voor de aandacht mogen staan, Heere. En wilt gij zo de boodschap van vandaag indragen in ons hart. Gaat u nu met ons mee naar het kerkhof en wilt u geven dat we daar een ogenblik mogen verkeren bij de open grafkuil, om ook daar nog weer uw woord te horen en daar op een bijzondere manier bepaald te worden bij die geweldige zaken van dood en leven. Sterk degene die tot deze taak geroepen worden, van het wegdragen van het lichaam van moeder en grootmoeder. Heere, ontfermt u zich over een ieder van ons, om Jezus wil. Amen.
Geachte familie en meelevenden, de tijd is thans aangebroken om uw geliefde overledene aan de schoot van de aarde te gaan toevertrouwen. Mag ik u dan verzoeken u in gereedheid te brengen voor het vertrek naar de begraafplaats, alvorens ik eerst de volgorde van de volgende namen heb afgelezen en uw geliefde overledene hebben uitgedragen. In de eerste volgauto nemen plaats de heer J. van Wezel en echtgenote, mevrouw van Wezel van Sliedrecht, Adrie van Wezel. En de tweede volgauto, mevrouw van Wezel van Putten, mevrouw Grotenboer van Wezel, de heer en mevrouw van der Laan van Wezel. En de derde volgauto, dominee de Butter en de kerkenraad. Daarna aansluitend met eigen vervoer, de aanwezige klein- en achterkleinkinderen, neven- en nichten familie Looy, neven- en nichten familie van Wezel en de overige belangstellenden. Mag ik dan nu verzoeken u op te staan van uw zitplaatsen. Thank you.
kinderen, klein achterkleinkinderen, familie en meelevenden. Zo hebben we haar die u lief en dierbaar was en een grote plaats in uw leven heeft ingenomen, toevertrouwd aan de schoot van de aarde, opdat zij zal wederkeren tot het stof waaruit zij genomen is en ook onderhouden werd, gelijk als wij allen, en dat in de verwachting van de dag der opstanding. We geven nu nog graag het woord aan dominee Den Butter. De familie, laat ik met u nog een paar versen lezen uit het hoofdstuk waaruit we ook in de kerk hebben gelezen. En dan lees ik nu de laatste versen van Prediker 12. Van alles wat gehoord is, is het einde van de zaak. Vrees God en houd zijn geboden, want dit betaamt alle mensen. Want God zal ieder werk in het gericht brengen met al wat verborgen is, het zij goed of het zij kwaad. Als iemand zijn laatste woorden spreekt, in dit geval als iemand zijn laatste woorden schrijft, dan is het toch wel van belang om daar eens even met elkaar op te letten. Datgene wat iemand aan het eind van zijn brief of het eind van zijn leven nog meent te moeten zeggen, daar zullen degenen die daar getuigen van zijn toch wel goed aan doen om daar acht op te slaan. Van uw moeder, van uw grootmoeder zijn de laatste woorden eigenlijk niet zo bekend, omdat haar sterven zo geheel onverwacht is geweest. Dat is soms anders. Soms, als iemand een ziekbed heeft, dan wordt er soms ook heel sterk naar uitgekeken. Wat heeft hij, wat heeft zij nog te zeggen als laatste woorden? Maar als het gaat om een door de Heilige Geest geïnspireerde schrijver, dan is het wel helemaal van belang om daar acht op te slaan. En deze prediker zegt dus aan het eind van zijn brief, van zijn boek, van alles wat gehoord is, is het einde van de zaak. Vrees God. Want dit betaamt alle mensen. Alweer, zoals ook in dat woord wat we vanmiddag overdacht hebben, de mens gaat naar zijn eeuwig huis. Alweer een woord dat voor alle mensen geldt. Hij vraagt zich niet af of alle mensen het met hem eens zijn. Hij vraagt zich niet af of iedereen daar nu ja en amen op zegt. Maar hij stelt het heel gewoon. Dit betaamt alle mensen. God te vrezen. En het is begrijpelijk ook. Want van wie hebben we het leven? Aan wie hebben we het levensonderhoud te danken? Aan wie danken we het dat we vanmiddag hier mogen zijn? Wie draagt ons leven in zijn hand? Wie verzorgt ons? Niemand anders dan God. Onze schepper houdt ze dan. Dat is een hele billijke eis. Prediker die vraagt niks te veel. Alleen, wij vinden het te veel. Wij hebben zo onze eigen gedachten over wie we zullen vrezen en wie we zullen dienen. En of we de geboden van de Heere ja of nee zullen houden. We hebben niks te zeggen. Zo min als dat we ten aanzien van het leven, van de levenstijd, van de levensduur, van het levenseinde iets te zeggen hebben. Zo min hebben we ook iets in te brengen als het gaat over de vraag, wie zullen we vrezen? En is het echt zo'n moeite? God is het allerhoogst en eeuwig goed. God is de God die een mens voor eeuwig gelukzalig kan en wil maken. God is de God die zijn eigen zoon in deze wereld gezonden heeft, omdat hij door het werk van Christus zondaren wil zalig maken. Die God is de God van wie David zegt, hij is onze zaligheid. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons het eeuwig zalig leven. Wie zou die God dan niet willen vrezen? Wie zou hem dan niet willen gehoorzamen? Laat dat de boodschap zijn die u van bij dit open graf meeneemt. En laat het in uw hart bewaard blijven. En laat het in uw leven praktijk mogen zijn en steeds meer worden. Vrees God en houdt zijn geboden. Wie heeft, zo zegt de dichter, lust de Heere te vrezen? Nogmaals zeg ik, hij is het allerhoogst en eeuwig goed. En er is nog nooit iemand geweest die dit heeft mogen doen. God vrezen, hem liefhebben en dienen, die aan het eind van zijn leven moest zeggen, daar heb ik nou spijt van. Je kunt aan het eind van je leven van veel dingen die je gedaan hebt spijt hebben. Maar je zult er nooit spijt van hebben als je die God hebt mogen zoeken en vrezen en liefhebben.
We geven nu het woord aan de heer Van Wezel, die nog een enkel woord tot u zal richten.
Belangstellenden, als ik de Bijbel opendoe, dan valt mijn blad op Psalm 90. En daar staat dat als wij sterk zijn, we 70 jaar zullen worden. En als we heel erg sterk zijn, 80 jaar. Mijn moeder heeft die leeftijd ver overschreden. Ze is 97 geworden, dus ze behoorde wel tot de erg sterken. Ze is geboren in 1902 in een gewoon normaal arbeidersgezin. En ja, ze groeide op, eigenlijk zonder problemen. Ze is getrouwd in 1924 en daar werden al gauw geboren. Ikzelf als oudste en mijn broer Rens. En we werden opgevoed op christelijke grondslag, echt met de Bijbel en met de kerk. Dat hebben we natuurlijk ons hele leven, hebben we dat met ons meegedragen. En daar hoef je eigenlijk geen spijt van te hebben. Verder is mijn moeder, heeft natuurlijk een goede normale leven, een goed normaal leven gehad, een goed huwelijksleven. Dat was allemaal prima in orde. Totdat eigenlijk een klap in haar leven kwam en dat was tijdens de oorlogsjaren. De oorlogsjaren met zijn ellende en met zijn verdriet en met zijn zorg voor haar dus. Omdat, nou ja, wij waren eigenlijk in die leeftijd dat we mee moesten helpen met de economie van de Duitser. We werden gevorderd, we moesten gaan werken. We hadden daar niet zoveel zin in, ik tenminste niet. En ik ben ondergedoken en dat is voor haar toch een hele vervelende en zorgvolle tijd geweest. Goed, die tijd die is ook weer voorbij gegaan. De tweede klap die kwam eigenlijk tijdens de watersnood. En dat heeft ze nog veel meer getroffen. Want daar moest ze, terwijl ze eigenlijk voor die tijd eigenlijk nooit het eiland verlaten had, moest ze worden geëvacueerd. Nou, dat was een hele ingrijpende gebeurtenis voor haar. En daar heeft ze, denk ik toch, de rest van haar leven heeft ze daar ontzettend veel moeite mee gehad. Ik herinner me nog dat ik ze opzocht. Ze was in Rotterdam. En dat ik ze opzocht en dat ze daar zat in een stoel als een verlamd vogeltje eigenlijk, min of meer. En ik heb toen gedacht, nou, we moeten ze hier weghalen. En dat hebben we toen ook gedaan. We hebben ze thuisgebracht, ondanks alle verboden. En daar is ze toch weer ontzettend opgeknapt en heeft verder haar gang kunnen gaan. Eigenlijk de grootste klap kreeg ze toen mijn vader overleden is. Dat is in 82 geweest. Het was heel onverwacht. In zoverre, het was niet gebeurd in een tijd van, laten we zeggen, 10 dagen. Nee, het duurde langer. Maar dat dus geconstateerd werd dat hij ongeneeslijk ziek was, het was toch een hele klap. En daar hebben we toch ontzettende moeite mee gehad. Ze heeft daar dag en nacht voor klaargestaan. En ja, dat is toch haar enorme zorg geweest. We hebben gedacht toen dat ze erg afhankelijk was. Maar het bleek dat ze zich ontzettend goed herstelde. En ze heeft een hele tijd, heeft ze toch zelfstandig haar boeltje goed in orde kunnen houden. Eigenlijk de allergrootste klap die kwam toen mijn broer Rens een ongeluk kreeg. En ondanks het feit dat ze altijd toch, zoals wij dat dan zeggen, een gelovige vrouw was, heeft ze toen, denk ik, toch met God geworsteld. Ze kwam enorm in opstand aanvankelijk, maar heeft toch de rust kunnen vinden om zich weer te verzoenen. Ik weet dat ik ze een week na het overlijden van Rens en na zijn begrafenis gesproken heb. We waren natuurlijk veel bij haar toen. En toen zei ze, ja, ik heb moeite gehad met deze zaak. Ik ben ontzettend opstandig geweest, maar ik heb me toch weer verzoend met God. En dat was voor haar een tijd van toch weer dat ze daarin kon berusten. En dat wij dan toch vrede hadden met haar leven zoals dat dan verder ging. Intussen was ze natuurlijk zelf ook ruim 80 jaar geworden en ging de lichamelijke aftakeling zachtjes aan beginnen. Die lichamelijke aftakeling die zette door en omdat ze niet zo goed meer ter been was, is ze een keer van de trap gevallen met de stofzuiger en brak haar heup, waardoor ze in het ziekenhuis terecht kwam en geopereerd moest worden, waarna ze tot haar enorme verdriet en tot onze grote zorg niet meer naar haar eigen huis kon en voorlopig opgenomen werd in Ebbe en Vloed, in het verzorgingstehuis. En daar is ze tot aan haar dood is ze daar gebleven. Ze had daar ontzettende moeite mee, want ik heb ze elke dag bezocht daar al die jaren en elke dag hoorde ik eigenlijk weer, ik wil naar huis. Dat was natuurlijk erg moeilijk, want we hadden ze graag thuis willen laten verzorgen, maar dat was gewoon onmogelijk. Zoals motorisch kon ze niet meer. Ze moest helemaal verzorgd worden en daar waren gewoon geen mogelijkheden meer. Dus ze is daar gebleven, ondanks het sputteren wat ze deed, want ze wilde toch naar huis. De laatste weken zette zich dat erg door. Misschien had ze zelf een voorgevoel van haar naderend einde en dat zou ik me best voor kunnen stellen. En de laatste weken was ze soms wel eens, ondanks haar zachtaardige aard, was ze soms wel eens opstandig. Ik wil naar huis. Nou, daar konden we natuurlijk niet aan voldoen, totdat ze 14 dagen geleden een bronchitis kreeg, een longontsteking, waarna het einde toch snel naderde. We hebben ze nog de laatste paar dagen in het ziekenhuis gebracht, maar daar werd dus gezegd, we kunnen niks meer doen, we kunnen haar niet meer genezen. Een paar dagen later is ze dus ook overleden. Dominee zei daarnet, er zijn dikwijls laatste woorden waar je dan naar uitkijkt. Mijn moeder heeft niet die laatste woorden uitgesproken. Ik heb bij haar gezeten, met haar hand in mijn hand en mijn hoofd en mijn hand op haar hoofd, mijn andere hand, en ze is gaan slapen. En ik heb niet eens gemerkt dat ze de laatste adem uitblies. Zo vredig was dat. En dan denk ik, dan is ze toch, denk ik, in haar gevoel uiteindelijk naar huis gegaan. Waar ze dan nu is. Haar laatste huis. Ik denk dat ik in haar trant praat, in haar manier van doen, als ik nu zeg, mensen, laten we er allemaal maar vrede mee hebben. En ik denk dat zij zou zeggen, mensen, jullie hebben jegens mij je plicht gedaan. Het is koud hier en ga nou maar naar huis. Ik blijf hier wel achter. Ik ben weer verenigd met mijn man. Ik lig vlakbij hem. En ik hoop dat ze in vrede mag rusten. Ik dank u allemaal wel.
We komen aan het einde van deze droeve plechtigheid. Mag ik u dan allen verzoeken met ons deze begraafplaats te verlaten, ons te willen volgen naar de kerk alwaar dominee den Butter deze droeve plechtigheid met schriftlezing en gebed hoopt af te sluiten. Daarna is er in de zaal achter de kerk gelegenheid de familie met het verlies van hun geliefde overledene te condoleren. Tevens zal u ook een kop koffie worden aangeboden en is er gelegenheid om van elkander afscheid te nemen.
Laten we tot slot met elkaar nog een lezen uit het woord van God. En dan denk ik aan de psalm waar zoon Jaap op het kerkhof ook nog even uit geciteerd heeft. De 90ste psalm. Een gebed van Mozes, de man Gods. Heere, gij zijt ons geweest een toevlucht van geslacht tot geslacht. Eer de bergen geboren waren en gij de aarde en de wereld voortgebracht had. Ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Gij doet de mens wederkeren tot verbrijzeling en zegt, keert weder gij mensenkinderen. Want 1000 jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, als zij voorbij gegaan is en als een nachtwaak. Gij overstroomt hen, ze zijn gelijk een slaap. In de morgenstond zijn ze gelijk het gras dat verandert. In de morgenstond bloeit het en het verandert. Des avonds wordt het afgesneden en het verdort. Want wij vergaan door uw toorn en door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Gij stelt onze ongerechtigheden voor u, onze heimelijke zonde in het licht van uw aanschijn. Want al onze dagen gaan heen door uw verbolgenheid. Wij brengen onze jaren door als een gedachte. Aangaande de dagen van onze jaren, daarin zijn 70 jaren, of zo wij zeer sterk zijn, 80 jaren. En het uitnemendste van die is moeite en verdriet, want het wordt snellijk afgesneden en wij vliegen daarheen. Wie kent de sterkte van uw toorn en uw verbolgenheid nadat gij te vrezen zijt? Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. Keer weder, Heere, tot hoe lang, en het berouwen u over uw knechten. Verzadig ons in de morgenstond met uw goede tierenheid. Zo zullen wij juichen en verblijd zijn in al onze dagen. Verblijd ons naar de dagen in welke gij ons gedrukt hebt, naar de jaren in welke wij het kwaad gezien hebben. Laat uw werk aan uw knechten gezien worden en uw heerlijkheid over hun kinderen. En de lieflijkheid des Heren onze Gods zij over ons. En bevestig gij het werk onze handen over ons. Ja, het werk onze handen, bevestig dat. Wij willen nogmaals bidden. Heren, leer ons. Zo hebben we juist gelezen en we bidden het met Mozes mee. Leer ons alzo onze dagen tellen. Meer dan één keer is vanmiddag gememoreerd dat zij die heen gegaan is 97 jaar mocht worden. We hebben haar leeftijd in jaren geteld. En we zijn gewend dat te doen, onze leeftijd in jaren tellen. Maar gij wilt dat we die veel kleinere eenheid van de tijd, de dag en de dagen gaan tellen. En dat we zullen beseffen dat elke dag een dag van uw gunst is. En dat elke dag een zegen van u is. En dat elke dag ook een verbeurde zegen is. En al vliegen wij daar dan heen en al zijn de dagen dan zomaar voorbij, dat ontslaat ons toch niet van de plicht om eens na te gaan hoeveel bewijzen van uw goedheid en van uw zorg er in ons leven al zijn geweest. En hoe hebben wij die dagen nu doorgebracht? En wat heeft ons leven voor u voor vrucht gedragen? En wat is er in ons leven waarin gij verheerlijkt wordt en waarin wij u vrezen en uw geboden houden? Heren, wij bidden van u, geef dat we met dit gebed in ons hart ook verder zullen gaan. Leer ons onze dagen tellen, om zo ook een wijs hart te bekomen. We danken u ervoor, Heren, dat u het alles wel gemaakt hebt, dat we een ogenblik op het kerkhof mochten zijn, dat we daar dat droeve werk hebben mogen en kunnen verrichten, het ter aarde bestellen van een levenloos lichaam van een die ons lief was en die een plaats en bij velen een grote plaats heeft ingenomen. We danken u ervoor dat we dit alles konden volbrengen en dat u het alles in orde hebt willen laten verlopen. Ga nu met ons. Bijzonder bidden wij voor hen die met rouw in het hart straks naar hun huis gaan. Die met verdriet nog moeten verwerken wat ze nu hebben kwijtgeraakt en wat ze vandaag hebben moeten afstaan. Wilt u uw kracht en uw sterkte en uw genade schenken, Heere, en mag alles wat vandaag gebeurd is vruchten dragen voor u en voor uw dienst. Om Jezus wil. Amen.